Goedemorgen gemeente, gasten hartelijk welkom en ook zij die via internet deze dienst volgen. En welkom, ook een welkom aan dominee Kwant die in de beide diensten vandaag uw voorganger is. De dienst op Hemelvaartsdag begint om 9:30. Volgende week zal in de middagdienst de openbare geloofsbelijdenis afgelegd worden door Esther van der Graaf, Elise Koppelaar, Mitte Romein en Ilse van Zoelen. Mitte zal ook de heilige doop ontvangen. In het gezin van Arend Jan en Anneke Hartman is op 22 april een dochter geboren en ze noemen haar Anne Lin. Marco Dubbelt heeft zijn benoeming tot ouderling aanvaard. De bevestigingsdienst, Amstragers, zal zijn zondag 22 mei in de middagdienst. Tot onze gemeente zijn overgekomen Jessica van Utrecht en Christiaan Meijer. En zij stellen, door te gaan staan, zich aan u voor. Daar. Een hartelijk welkom. Wij hopen dat jullie een goede tijd in onze gemeente zullen hebben. En we wensen jullie ook een goede voorbereidingstijd toe, want jullie trouwdatum is vrijdag 1 juli. Dankjewel. Na de morgendienst is er weer koffie en thee met gebak en u wordt van harte uitgenodigd. In de voorzang zingen we nu gezang 380, vers 1, 2, 3 en 7. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Verhef uw harten tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Hoor, Heere, naar een rechtvaardige zaak, sla acht op mijn smeking. Wij zingen uit Psalm 17, allereerst de versen 1 en 3. Psalm 17, vers 1 en 3. Naar de woorden van Gods wet. En dan zingen we daarna opnieuw uit Psalm 17. Nu de versen 2 en 7. Psalm 17, vers 2 en 7. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en hij heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We bidden de Heere om zijn zegen over deze dienst. Laten we bidden. Grote God, goede Heere, wij komen zoals elke zondag hier samen in de Zuidhovenkerk om uw lof te zingen, u de eer te brengen die u waard bent en om ons te zetten naar het luisteren naar uw stem. Een stem die al zoveel eeuwen op deze aarde klinkt en die vandaag weer klinkt bij ons en overal waar gemeenten samenkomen rond die stem. Wij horen uw stem en wij vinden die stem door de Bijbel te openen en door uw woord te lezen. En zo sprak u al tot ons zojuist. Woorden van liefde van u, u die immers mensen uit een slavenhuis verlost, uw volk Israël, dat slavenhuis van Egypte, uw gemeente van het Nieuwe Testament uit dat slavenhuis van de zonde, u spreekt dat volk aan, de gemeente aan, en u roept ze op om u te dienen en om elkaar te dienen. En als wij zo uw stem hoorden, Heere God, dan kan het toch niet anders of we worden beschaamd. En we buigen ons neer voor uw aangezicht. Want hoe vaak doen we niet precies het tegengestelde als wat u ons zegt? Er gaat geen dag voorbij of we botsen tegen uw geboden. Wij bidden u dat we dat besef in ons hart levendig krijgen en levendig houden. Dan brengt ons dat tot erkenning daarvan, tot belijdenis. Maar dan, Heere, bent u toch ook daarin een grote en goede God, dat u onze schulden wilt vergeven. Door die ene, die verhevene, die zo klein is geworden, die mens is geworden, uw eigen zoon. Op hem en op zijn werk mogen we pleiten om weer recht voor u te komen staan. En we bidden u, wilt u dat in ons leven te maken? Door uw woord en door de kracht van uw Heilige Geest. Zegen ons zo op deze zondag, samen met uw gemeente van heel deze aarde. En laten we goede diensten uit uw hand mogen ontvangen. Wij bidden u daartoe om de kracht van uw Heilige Geest. Dat die werkt, dat die onze harten vernieuwt en dat we zo naar uw stem luisteren. Wees met hen die met ons meeluisteren en die er niet bij kunnen zijn, tijdelijk of misschien al heel lang. Wilt u bij hen zijn als ze met ons meezingen, thuis of elders? En wij danken u voor de mogelijkheden die ze hebben om zo met ons verbonden te zijn. We bidden u voor onze kinderen, nu al in een van de zalen, straks, en de leiding, zorgt u ook voor hen zoals u alleen dat kunt. En hoor ze onze gebeden om Jezus wil uit genade. Amen. Wij openen de Bijbel vandaag bij de brief aan de Hebreeën. Vanochtend wil ik Hebreeën 2 vers 8 tot en met 18 met u lezen. Hebreeën 2, vers 8 tot en met 18. Het gaat daar in vers 8 om de Heer Jezus. En dan zegt de schrijver: alle dingen heb u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus, met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Want het paste hem, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Immers, zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Daarom schaamt hij zich er niet voor hen broeders te noemen. Want hij zegt: ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, te midden van de gemeente zal ik u lof zingen. En verder: ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. En vervolgens, zie, ik en de kinderen die God mij heeft gegeven. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad, om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. En om allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Tot zover de schriftlezing. Zalig wie het woord van God hoort en het bewaart. Wij krijgen nu eerst het kindermoment. Dus de kinderen in de kerk die mogen naar voren komen.
Hallo, kerel. Jonge dame. Hi jongen, kom erbij.
Ja.
Ja, kom maar bij. Wees welkom. Nou, dat is een mooie kroon, hè? Goed. Zorg dat je erbij komt, precies. Ja. Goed, hey. En ik wil jullie wat over de Heer Jezus vertellen. Want daar gaat het in de kerk altijd over. Hè. Het gaat altijd over de Heer Jezus. Ja. De Heer Jezus, hè. Dat was eigenlijk een hele gewone mens. Ja. Ik heb een plaatje van hem bij me. Kijk. Maar waar staat nou de Heer Jezus? Of waar zit de Heer Jezus? Kun je dat zien? Daar?
Ik zie het.
Jullie wijzen allemaal hier aan. Hier bovenaan bij die boom. Ja? Maar hoe kun je dat zien dan? Jij wees hem ook aan. Hoe kun je dat zien dan?
Ik weet het.
Jij dacht het toch wel? Ja. Is het ook jouw boek?
Ja.
Joh. Ja, het is ook jouw boek. Ik heb het niet gestolen hoor. Maar hoe kunnen we zien dat dat Heer Jezus is?
Ja, door dit weer.
Omdat hij een witte jurk aan heeft.
Ja.
Ja, maar ja.
Hij heeft toch een jurk aan?
Nou, maar ja, in die tijd wel hè. In die tijd droegen ze allemaal van die lange mantels. Een soort jurken. Ja. Meisjes hebben jurken, ja. Maar dit is toch een man, en dat is de Heer Jezus. Maar is die nou zoveel anders dan al die andere mensen die erbij zitten? Nee, eigenlijk niet, hè? Het is precies hetzelfde. Nou, je denkt dat tenminste, hij praat tegen de mensen, hè? Hij praat tegen de mensen. En daarom denk je, dat zal de Heer Jezus wel wezen. Ja. Maar verder was die net zo gewoon als ik. En als jij. En als jij. Alleen, jij bent een meisje. Ja. Maar net zo gewoon. Ja. Dus als die op straat liep, dan zou je helemaal niet zeggen dat dat Heer Jezus is. Een gewone mens. Ja. Maar in één ding, was de Heer Jezus toch heel anders dan jullie en dan ik. Heel anders. En dan ben ik benieuwd of jullie weten waarin de Heer Jezus heel anders was dan jullie en dan ik. Wie weet dat? Jij? Hij kon wonderen doen, precies, dat kunnen wij niet. Dan weet ik nog een ding.
Hij kan opstaan.
Hij kan opstaan uit de dood, kunnen wij ook niet, hè?
In de leeuwenkuil.
En in de leeuwenkuil van Daniel, ja. Dat was een engel trouwens, ja. Dat was dezelfde, ja. Nou, jullie zijn heel knap, want jullie weten nog veel meer dingen waarin de Heer Jezus anders was dan wij. Maar ik heb nog niet gehoord dat ik in mijn hoofd heb. Maar ja, dat kunnen jullie niet zien, hè. Maar we gaan eens even kijken of jij... Jij bent een lieve jongen, ja? Wanneer zijn jouw papa en mama het laatst boos op jou geweest? Gisteren?
Waarom?
Gisteren? Zijn jullie papa's en mama's wel eens boos op jullie? Oh, want jullie doen wel eens verkeerde dingen, hè? Stout. Ja, en dat zijn jullie, maar al die grote mensen daar in de kerk, hè? Die zitten nu allemaal niet bij mij, want die durven dat niet. Maar die doen dat ook wel eens, hoor. Die doen wel eens heel verkeerde dingen. Ja. En dat deed de Heer Jezus nou net helemaal...
Niet.
Niet. Helemaal niet. Helemaal nooit. De Heer Jezus deed nooit verkeerde dingen. En dan zou je zeggen, zo'n man die helemaal nooit verkeerd doet, bij al die mensen die iedere keer wel verkeerd doen, dan zal hij wel een vreselijk hekel aan hebben. En was dat zo? Nee. Nee. Zo. De Heer Jezus had helemaal geen hekel aan mensen die verkeerde dingen doen. Dus ook niet aan mij. En niet aan jullie. Terwijl wij eigenlijk nooit, niet altijd zo lief zijn, hè? Nee. Maar toch houdt de Heer Jezus heel veel van ons. Nou, daar gaat de preek over. En sommigen van jullie gaan die ook luisteren. Die blijven in de kerk. Maar anderen die gaan straks naar de nevendienst. Maar we gaan eerst nog wel eventjes zingen over dat we altijd wel een beetje moeten oppassen. Dat we geen verkeerde dingen doen. Hè? Bewaar je hand, bewaar je voet, bewaar je hart. En zo. Dan gaan we zingen. Oké, dankjewel. Jullie hebben me goed geholpen.
Gaven aan de Heere God geven. De kinderen gaan naar de zondagsschool. Na de collecte zingen wij gezang 160. Gezang 160. De tekst voor de verkondiging vanochtend is uit Hebreeën 2, vers 17 en 18. Hebreeën 2, vers 17 en 18. Daar staat: daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. En na de verkondiging zingen wij uit de oude berijming Psalm 40, vers 4 en 5. Dat vindt u op het blaadje. Psalm 40, vers 4 en 5 in de oude berijming. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vandaag wil ik het in de twee diensten met u en jou hebben over scherp blijven. U ziet het ook op de liturgie staan, scherp blijven. En vanochtend willen we dat toespitsen op persoonlijk scherp blijven. En vanmiddag gaan we dat dan uitbreiden en gaan we het samen hebben over samen scherp blijven. En het allemaal uit Hebreeën 2 en uit Hebreeën 3. Vanochtend dus persoonlijk scherp blijven. En dat natuurlijk toegespitst op je plek in de kerk, de kerkelijke gemeenschap, op het christen zijn. Want daar gaat het toch in de kerk ook om, dat je christen wilt zijn. Daar moet je altijd weer op letten dat je daar scherp in blijft. Hoe bedoel ik dat? Nou, ik zou het bijvoorbeeld, om er maar even een beetje in te komen, kunnen toespitsen op onze kerkdiensten, hè? Onze kerkdiensten, die houden wij iedere zondag. En iedere zondag hebben die kerkdiensten zo ongeveer hetzelfde patroon. U komt binnen, jij komt binnen, je praat wat met elkaar, zo'n kerkenraad binnen. Dan zwijgt de organist met zijn orgel en u praat nog even zo wat door. Maar u krijgt in de gaten van, ho, nu gaat de dienst beginnen. De ouderling van dienst gaat daar staan. En u wordt stil. En u gaat luisteren. Luisteren naar de mededelingen. Maar ook luisteren naar Fotum. Naar de groet. Naar het lied dat we zingen. De woorden van het lied dat we zingen. U gaat vervolgens luisteren naar Gods geboden. Want je weet, die komen daarachteraan. En zo schuift zo'n dienst door, hè. Klinkt een beetje banaal is dat als ik dat zo zeg, zo schuift een dienst door. Maar misschien is dat toch wel hier en daar iets wat u ook zelf beleeft. De dienst schuift door. Altijd zo hetzelfde. Zo nu dan een klein ander detail, maar de dienst heeft toch een vast patroon, daar ben je aan. Maar het risico daarbij is, gemeente, dat je in dat doorschuiven van de dienst, in het opvolgen van de verschillende onderdelen van de dienst, dat je niet scherp blijft op wat daar nou in de dienst gebeurt, wat er gezegd wordt, of op wat u zingt. U en jij zou daar vanochtend een kleine proef op kunnen doen. Dat hoeft u mij allemaal niet te vertellen, maar het zou wel mooi zijn als je die proef even voor jezelf doet. Wij lazen de 10 woorden van Gods verbond, de wet van God. Gaat u nou eens voor uzelf na wat nou het eerste woord was wat u daarin echt hoorde. Echt hoorde. Ik zit tegenwoordig, zullen jullie dan ook wel eens zelf in de kerkbanken? Dat gebeurt er toch wel eens, maar de laatste tijd toch wat vaker dan eerder. En ik merk het ook bij mezelf. Daarom durf ik het u ook wel te vragen. Dat je, als je niet uitkijkt, zo heel snel een beetje, ja, je weet wat er komt, hè. En je weet wat er gebeurt. En dan is het wel heel gauw zo dat je gedachten andere kant op gaan. Want die wetlezing, ach, ja, die ontwikkelt zich wel. En daarna zingen we weer. Nou, u voelt wel zo wil je dat natuurlijk helemaal niet. Maar zo kan dat wel eens zo gaan. Dat je bij die patronen in de dienst die op traditie teruggaan, die ook vaak dezelfde klanken hebben, dat je erin eigenlijk een beetje gaat meeduinen, zonder dat de dingen die gezegd worden echt goed tot je doordringen. Scherp zijn. Op blijven letten wat er gebeurt in de kerkdienst, want daar kun je wat aan hebben. Dat zou wel eens voor jou persoonlijk kunnen wezen. Nou, en als ik dan daar ben, gemeente, dan ga ik ook maar meteen een stukje dieper. We waren bij die wet van de Heere God. En het scherp blijven daarin, want juist die wet van God, die klinkt elke week, die klinkt ook niet voor niks. Die klinkt juist om u en jou en mij scherp te houden bij wat de Heere God terecht van ons vraagt. Naar hem toe en naar elkaar toe. En als je daarin niet meer echt goed luistert, als het zomaar een beetje over je heen gaat, hoe begrijpelijk dat ook is, dan mis je hele belangrijke woorden. Woorden die elke keer opnieuw klinken, maar die niet voor niks elke keer opnieuw klinken, die hebben wij blijkbaar nodig. Soms hoor je de vraag wel eens, hè, is het nou nodig dat we elke zondag de 10 woorden lezen? Dan zeg ik, nee, dat is niet echt nodig. Dat kan ook wel eens op een andere manier, en dat zult u ook wel eens op een andere manier doen. Je kunt ook woorden van het Nieuwe Testament daarvoor nemen. En als je als dominee daar ook eens naar gaat zoeken, van een beetje afwisseling in die woorden van God in zijn gebod, dan is het helemaal niet moeilijk om daar andere woorden in de Bijbel voor te vinden. Want neem nou een willekeurige brief van Paulus, dan kom je al heel gauw die woorden ter opscherping tegen, om scherp te blijven. Niet met die woorden uit het Oude Testament, maar met die woorden uit het Nieuwe Testament. Laat ik één voorbeeld mogen geven, gemeente. In Colossenzen 3. Dat wordt nog wel eens gelezen na de Pasen. Als u met Christus bent opgewekt, zoek dan de dingen die boven zijn. En bedenk de dingen die boven zijn en die op de aarde zijn. En als Paulus dat dan gaat toespitsen, dan zegt hij, ja, op de aarde, wat op de aarde is, wat is dat? Ja, dat is toorn, woede, slechtheid, laster, schandelijke taal, liegen, bedriegen. Ja, dat kan allemaal niet, dat strookt allemaal niet bij dat opstandingsleven, hè? Dus doe dat nou niet, zegt Paulus. En wat dan wel? Nou, ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, elkaar verdragen, elkaar vergeven, dat is hemels. Dat hoort bij de dingen die boven zijn. Doe dat dan. En niet wat op de aarde is, zegt Paulus. Nou, daar heb je zo'n voorbeeld. En nou ja, bladert u de brieven van Paulus maar door. Dan kom je ze onophoudelijk tegen. Een voorbeeld dat als Paulus een gemeente benaderde, dat hij dat dan heel scherp deed. En dat hij haarfijn aanwees wat niet bij God hoort, wat menselijk is, wat vleeselijk is, wat zondig is. Blijf daar nou scherp op, mensen. Ga nou niet afstompen, maar realiseer je wat de diepe betekenis van die woorden is. Blijf bij de zonde vandaan. En dan zegt hij, ja, maar ja, dat kunnen wij niet. Nee, dat kunnen wij niet. Maar daarom is het ook zo belangrijk dat we dat toch horen. Ja, en dan kunnen wij dat niet. En dan kan de vraag oprijzen van, als wij nou telkens in onze scherpe waarnemingen, niet afgestomd, maar scherp, als we nou telkens merken dat wij bij God wegdrijven, dat wij het houden van zijn geboden niet volhouden. Wat wil God dan nog met ons? Wil God nog wel iets met ons? En juist als je weer scherp wordt op jezelf, dan wordt dat een des te groter wonder. Dan merk je dat God toch naar je wil omzien. En dat hij in de Heer Jezus met ons wil verkeren. En dan laat ik u maar even die plaats zien uit die mooie krentenbijbel die ik net aan de kinderen liet zien. Dan zie je dat de Heer Jezus hier bij die bergreden zit. En de kinderen pikten er ook meteen uit, hè. Net zo'n mens als wij. Maar ja, daar zit hij dan tegen de mensen te praten. En hier zie je het nog wat duidelijker. In een detail van die mooie prentenbijbel die blijkbaar ook bij jullie aanwezig is. Dat is ook mooi. Daar zit hij, met die mensen om hem heen. Hij joeg ze niet weg. Hij vervreemde zich niet van hen. Nee, hij wilde bij hen zijn. Hij wilde ze spreken. Hij wilde ze leren. Hij had geen hekel aan hen. En dat is toch ongelooflijk. Als je zelf mens bent, maar zonder zonde. Dat is het bijzonder, hè? Dat de Heer Jezus zonder zonde is. Dat je dan heel dicht bij de mensen wil zijn. Met hen wil spreken, bij hen wil wonen. Der mensen broeder wil zijn. Zongen wij net. Ja, en dan ben je bij die woorden uit Hebreeën 2. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden. In alles aan zijn broeders gelijk. Dus de Heer Jezus kwam niet op aarde, gemeente, om hoog boven ons te blijven. Nee, hij kwam helemaal onder ons. Hij kwam helemaal in ons bestaan. In ons eigen leven. En wie u of jij ook bent, de Heer Jezus die kwam en zei van, ik wil net zo worden als jij. Nou ja, dat gaat misschien even net wat te snel. Want er staat, hij moest aan alles aan zijn broeders gelijk worden. Nou, laten we de zusters er meteen bij betrekken. Daar zult u niet moeilijk over doen om die sprong meteen te maken. Aan zijn broeders en zusters gelijk worden. Maar wie zijn nou zijn broeders en zusters? Ja, daar moet je wel even goed naar kijken. Want in Hebreeën 2 volgt dat op vers 16. En in vers 16 staat werkelijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. En daarom, staat er dan, moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden. Dus, even scherp blijven, ook hierin. Als de schrijver dat zo zegt, zijn broeders, zijn zusters, dan gaat dat allereerst op de nageslacht van Abraham terug. Abraham, die aartsvader van het volk Israël, samen met zijn vrouw, is kinderloos, maar uit hem, zei de Heere God, in de Genesis stap, uit hem zal een groot volk voorkomen. En alle geslachten van de aardbodem zullen door hem gezegend worden. Nou, eigenlijk, gemeente, heb ik dan de slag al gemaakt. Als de Heere God dat zo zegt. Abraham een groot volk. Nou ja, daar leek het eerst niet erg op, hè. Maar uiteindelijk groeit daar toch zo'n volk uit die 12 zonen van Jacob en die 12 stammen. En neemt dat volk bezit van dat stukje land aan de Middellandse Zee. Gods volk, Israël, uit die worsteling met God voortgekomen, Israël. Maar, zei God, het gaat mij niet alleen om jullie, Abraham, Sarah, jullie nageslacht, Israël. Het gaat mij ook over al die mensen die op de hele wereld wonen. Alle geslachten van de aardbodem die met jullie gezegend zullen worden. En dat is ook de lijn van het Nieuwe Testament. Als de Heer Jezus in Johannes 8 een ruzieachtig gesprek met schriftgeleerden en fariseeën heeft, dan komt hij op Abraham terecht. En dan, als je dat leest, dan zie je ook dat hij die lijn van Abraham, die geloofslijn van Abraham, doortrekt naar iedereen die in de hele wereld die geloofslijn wil volgen. En als je Paulus neemt in Romeinen 3, die begint ook bij Abraham en het geloof van Abraham. En dan werkt Paulus zo door naar hoofdstuk 6 toe. En dan is hij bij het heidendom, dan is hij bij de Romeinen, dan is hij bij de wereld. Maar het gaat allemaal om diezelfde Jezus, om diezelfde heiland en diezelfde kracht en diezelfde gewoonheid. En zo. Ja, zo komt de Heer Jezus vanochtend de Zuidhovenkerk in Dordrecht binnen. En hij zei bij wijze van spreken, mensen, lieve mensen, hier ben ik. En ik ben net zoals jullie. Net zo mens. Net zo klein geweest als jullie. Als babytje op deze aarde gekomen. Ik ben kind geweest. Ik ben tiener geweest. Ik ben volwassene geweest. Ik ben net zoals jullie. En datgene wat jullie meemaken, dat is mij niet vreemd. Daar blijf ik niet ver bij vandaan. Nee, dat heb ik meegemaakt. Daar ben ik ingekropen. Als er al iemand hier in de kerk is vanochtend, die in een fase van zijn of haar leven is gekomen, waarvan je zegt van, ja, wie is er nou nog voor mij? Wie denkt er nog aan mij? Wie komt er nou nog eens naar mij toe? Een eenzame mens. Dan zeg ik vanochtend, hopelijk dat mensen aan u gaan denken, zeker. Maar er is er in ieder geval één die aan je denkt en die er voor je is. En die precies hetzelfde is geworden als u. De Heiland. De lieve Heiland, de Heer Jezus Christus. In alles aan ons gelijk geworden. Behalve de zonde. Maar juist ook die zonde, gemeente, die vervreemdt de Heer Jezus niet van mij en van u. Want dat zou je zomaar kunnen hebben, wat we met de kinderen net hadden, van juist dat de Heer Jezus geen verkeerde dingen deed, dat zou toch een kloof tussen hem en ons kunnen scheppen? En hoe goed zou je dat kunnen begrijpen? Dat de Heer Jezus vanuit zijn God zou zeggen, ja, maar daar wil ik dat toch niks mee te maken hebben? Nee, juist omdat wij zondigen en omdat hij geen zonde heeft gedaan, juist daarom komt hij uit de hemel en komt hij naar ons toe, om ook datgene wat hij niet heeft en wij wel, de zonde, de schuld, om ook daar doorheen te kruipen. Om ook dat over te nemen en om dat te overwinnen. Ja, want alles waarmee de Satan u en jou belaagt, alle verleiding, alle verzoeking, alle schuld, hij is daar niet vreemd in gebleven. Want wat zegt Hebreeën 2 vers 18? Daar zegt, waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden, te hulp komen. Wilt u en jij daar eens even goed scherp op zijn, gemeente? Scherp. Want daar staan geweldig belangrijke dingen. Alles waarin wij door de Satan getackeld dreigen te worden. En dat is nogal wat, hè? Want u hoorde Gods geboden toch net? Dat is nogal wat. Daarvan zegt de Heer Jezus, ook ik ben daarin verzocht. En ik heb dat niet zomaar eventjes opgepikt en even snel die Satan verslagen. Nee, dat is heel diep door de Heer Jezus heen gegaan. Er staat in vers 18, hij heeft zelf geleden. Wij denken soms dat dat alleen in die laatste dagen was, hè, toen hij naar het kruis werd gevoerd. Nee, dat is van het begin van het optreden van de Heer Jezus, heeft hij dat in zich gehad. Hij leed onder die verzoeking en verleiding van de Satan, omdat dat uw en jouw en mijn verzoeking is. En hij wilde ons daaruit vandaan sleuren. En dat kon alleen maar als hij het heel diep op zijn eigen schouders zou voelen. Hij heeft eronder gekreund. En inderdaad, dat begint al bij het begin. Want als de Heer Jezus met zijn tocht op deze aarde gaat beginnen, dan voordat hij zijn discipelen gaat kiezen en voordat hij dan zijn wonderen gaat doen, wat de kinderen zo mooi zeiden, hij doet wonderen. Voordat dat allemaal gebeurde, gemeente, ging hij de woestijn in. En dan werd hij door de Heilige Geest ingebracht. En de bedoeling van de Heilige Geest was om hem in contact te brengen met de Satan. Je zegt, ja, wat is dat voor? De Heer Jezus, de Heilige Geest. De Heer Jezus in contact brengen met de Satan? Met het kwaad? Jawel. En waarom? Omdat hij aan den lijve zou ondervinden wat u en jij en ik ondervinden. Hij moest er helemaal doorheen. En daar gebeurde het al. Met brood, bij een rammelende maag. Met bijbelteksten waarmee hij om de oren werd geslagen. Met beloften van machtsvertoon, als je er maar voor de Satan zou knielen. Nou, daar vielen de eerste klappen. En daar kroop de Heer Jezus er al doorheen, door die verzoeking. Daar leed hij er al onder. Om vervolgens zijn discipelen uit te kiezen, de menigte in te gaan, zijn preken te doen, met de mensen te spreken en te proeven wat hen dwars zit, of ze het nou in de gaten hebben of niet, en het op zich te nemen. Hij heeft geleden onder de verzoeking waar u en jij en ik mee te maken hebben. En als wij struikelen, en wie zou nou toch kunnen zeggen, gemeente, dat hij of zij dat niet doet. Als wij struikelen, dan komt hij naar je toe, dat hij, hier ben ik, en hij wijst het je aan, en dat is scherp, en dat doet evenzeer, maar dan zegt hij van, maar ik ben er ook nog, hè? En ik heb dat, wat jij niet kunt overwinnen, wat jou telkens weer tot zonde wordt, ik heb dat op mij genomen, ik heb eraan geleden, ik ben er bijna aan onderdoor gegaan, maar ik heb overwonnen. Dat staat. En om dat nog eens te benadrukken, gemeente, zegt die schrijver in Hebreeën 2 vers 17... dat hij in alles zijn broeders gelijk moest worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. Een barmhartig en getrouw hoge priester. Ja, dat is die ene man uit dat Oude Testament, die één keer per jaar het allerheiligste van de tempel mocht binnengaan, hè? En eerder van de tabernakel, die tent van God, die woning van God. En die daar één keer per jaar op de grote verzoendag naar binnen ging. En waar dat geestelijke ritueel plaatsvond, heel scherp. Waarin een bokje werd geslacht. Waarbij bloed vloeide. Bloed voor de zonde van de hoge priester. Bloed voor de zonde voor het volk. En dan werd de schuld van het volk op een ander bokje gelegd. Dat zag het volk dan ook buiten. En de schuld van het volk erop en die bok werd de woestijn ingestuurd. Dat was de zondebok. Die hebben wij ook nog, hè, de zondebok. Dat was de zondebok. En die schuld ging de woestijn in. En die zondebokgemeente, die zag je nooit meer terug. Wegwezen met die zonde. Het bloed was er overheen gegaan. En in het Nieuwe Testament is het bloed van de Heer Jezus over de zonde heen gegaan van hen die hem daar eerbiedig om bidden. Dat zult u toch wel doen, hè? Want dat wilt u nou toch hopelijk wel, hè? Dat je op die manier je schuld kwijtraakt. En de Heer Jezus, die staat naast je. Ik zeg het nog een keer, want hij wil het van je overnemen. Hij is niet ver bij ons gebleven. Geef mij het nou. Ik kon het de baas. En ik kan het de baas en ik ben het al de baas geweest. Ik wil het van je weghalen. Mijn bloed eroverheen. God ziet het nooit meer terug. Dat is toch wat? Zo'n heiland. Dus inderdaad, gemeente, ik zou maar scherp blijven. Ik zou maar scherp blijven. Dat doet evenzeer. De Heer Jezus had de scherpte eruit door zelf de scherpe pijn te voelen. Een hogere hoge priester dan hij, een betere hoge priester dan hij, is op deze aarde niet te vinden. Ik zal hem maar gauw opzoeken. Amen. Zullen wij samen danken en bidden? Heere onze God, wat een hoge priester hebt u aan mensen gegeven. Hoe ongelooflijk, Heer Jezus Christus, dat u zich aan mensen wilt verbinden. Dat u hen broers en zussen noemt. Terwijl die allemaal, wij allemaal, zo ver geestelijk bij u vandaan zijn. Maar u verbindt zich aan ons. Wilt alles dragen wat wij dragen. Wilt alles wegdragen wat tussen God en ons instaat. Wil ons reinigen van al onze zonden. We bidden u, houd ons er scherp in. Dat we het nooit gewoon gaan vinden. Dat we dit er niet overheen denderen. Maar dat we dat als een heel teer geschenk ons toe-eigenen. En bewerk dat door uw Heilige Geest. Wij danken u voor deze rijke dingen die u ons in uw woord doorgeeft. Wij danken en bidden voor elkaar. Wij danken met Arend Jan en Anneke Hartman voor de geboorte van hun derde kindje, Annelien. En wij bidden u dat het een kindje mag zijn tot uw eer. U wilt er een vader voor zijn. Telkens in de gemeente wordt dat weer zichtbaar en hoorbaar gemaakt. Wilt u zich ook over dit ons gezin in uw liefde ontfermen? Wij bidden u voor zieken. Speciaal voor zuster Pita Moorman, nu er echt duidelijkheid is gekomen in haar ziekte. Maar die duidelijkheid, Heere God, is scherp en valt niet mee. Gedenkt u haar en de haren en geef uw zegen op het traject, het medische traject dat zij moet volgen om die ziekte op de een of andere manier te keren, te verminderen, de baas te worden. Wij dragen hen aan u op. Wij bidden voor zuster Dubbelt en wij bidden nu voor de klachten die zij tot op heden overhoudt aan haar val. We bidden u dat er mogelijkheden worden gevonden om dat te verminderen, zodat ze zich weer beter gaat voelen. Wilt u haar, haar man en kinderen en kleinkinderen gedenken in uw liefde en opnemen in uw barmhartigheid. Zorgt u voor hen die herstellend zijn van ziekte, onze koster, broederin Vermunt, onze broeder Piet en Dekker, herstellend, laat dat voortgaan mogen vinden, Heere God. We bidden voor zuster Nederlands, bij wie het allemaal minder wordt, bij het ouder worden, die zich ook zwakker voelt worden, woont bij haar. Wij bidden u voor zuster Van Reet en haar man. Ze krijgt de bloemengroet van ons, maar ze is erg ziek en daardoor een huis gewonden. En wij bidden u voor haar, dat wij haar niet vergeten, maar speciaal dat u haar niet vergeet en dat u, Heer Jezus, haar opzoekt, ook in deze moeilijke dingen. Wij danken u voor het jubileum dat broeder en zuster Martin en Nelly Boshoven vandaag mogen vieren. Echt mogen vieren met hun kinderen. Je kijkt achterom. Zoveel gebeurtenissen, zoveel belevenissen, zoveel diepten, hoogten. Het gaat bij hen als bij ieder van ons. Maar als uw zegen in hun leven is, dan kun je er altijd weer aan optrekken. En wij danken u dat ze zo deze dag mogen herdenken en mogen vieren met hen die hen lief zijn. En wij bidden om uw zegen over hun toekomst. Wij bidden u samen voor de jeugdclub Josiah en Hadassa als ze op kamp zijn met het thema. Wees bij ze en geef ze heerlijke dagen, ook met de leiding, dat ook zij mogen zien dat u, Heer Jezus Christus, ook hen opzoekt en naast hen gaat zitten. En uw arm om hen heen slaat en zo helemaal van hen wilt zijn. Wij danken u dat broeder Marco Dubbelt zijn benoeming tot ouderling heeft aanvaard en dat zo de weg vrij is tot de bevestiging dient van alle benoemde ambtsdragers. We zijn er dankbaar voor en we bidden u dat het gemeentelijk leven op die manier goede voortgang mag vinden. Wij danken u voor de overkomst van Jessica en Christian. Ze zijn voorgesteld aan de gemeente. Er liggen bijzondere weken voor hen. En we bidden u dat u ze wilt zegenen in hun huwelijksvoorbereiding. Dat hun liefde meer en meer voor elkaar verdiept mag worden. En dat wij daar als gemeente getuigen van mogen zijn. En dat u hen ook onder uw hoede wilt nemen. Wij danken u, Heere God, voor de Koningsdag van afgelopen woensdag. Voor de verbondenheid die er met onze koning en koningin en hun kinderen en hun familie mag blijken. Die elke keer weer mag opbloeien voor de zon die daarin schijnt. En wij danken u dat we die dag als volk mochten beleven. En we bidden u hierom om uw zegen voor hen. Hoort u ze onze gebeden in de vergeving van onze zonden. Red ons uit de verzoeking die ons dreigt te tackelen. In de naam van die ene, die God was en helemaal mens is geworden, dicht in ons bestaan. Onze lieve heiland, de Heer Jezus Christus. Amen. Wij gaan Psalm 121 zingen, de versen 1, 3 en 4. En wij doen dat op verzoek van het bruidspaar, dat 25 jaar getrouwd is en waarvoor we net ook dankten. Zij zouden het fijn vinden als wij deze psalm zouden zingen. Die was ook belangrijk voor hen. Nou, dat willen we graag doen. Psalm 121, vers 1, 3 en 4. In verbondenheid met het koninklijk huis, ons koninklijk huis wil ik zeggen, zingen wij straks de twee bekendste coupletten van het Wilhelmus na de zegen. Verhef nu uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.